Er is veel informatie, maar er is ook heel veel misinformatie op de sociale media. En het is natuurlijk heel moeilijk voor mensen om te bepalen wat nou wel of niet correct is. Maar het bepaalt dus allemaal wel ons gedrag.
Ja, nee, dus dat is ook moeilijk. En daar is ook geen kant-en-klare oplossing voor, want gedragsverandering is vaak een op maat plan dat bij jou past.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld.
Het onderwerp van vandaag is ons eetgedrag. Hoe wordt ons eetgedrag beïnvloed en wat bepaalt nou ons eetgedrag? Mijn gast is Roel Hermans. Roel Hermans, welkom, goedemiddag.
Hi Esther, leuk dat ik er mag zijn.
Ja, en wij hadden gewoon samen wel eerder een podcast opgenomen, maar dat was voor jouw podcast van Leefstijl Lab. En jij was gewoon nog niet eens mijn gast geweest.
Nee, leuk dat het er dan eindelijk van komt.
Zeker, vind ik ook. Maar Roel, voordat we beginnen, wanneer je vandaag voor het eerst een aflevering van Voedingspraat luistert, van harte welkom. Dit geldt natuurlijk ook voor alle trouwe luisteraars. Vergeet even niet om Voedingspraat te volgen. Zo help je het bereik van deze podcast te vergroten. En geef vooral Voedingspraat door, zou ik zeggen. Roel, we gaan het hebben over gedrag.
Nou, ja, daar kan jij. Het mooiste onderwerp ter wereld.
En ik weet uit ervaring dat jij daar uren over kunt praten.
Dat klopt, maar die tijd zullen we niet hebben. Hè? Dus ik zal wel kort en bondig moeten zijn.
Nou ja, het is ook een mega lastig onderwerp. Want we weten eigenlijk, althans we zeggen heel vaak, ja, we weten hoe het allemaal hoort, maar toch doen we het niet. En waar komt dan die ruis vandaan? Dat is natuurlijk mega interessant. Dat is jouw werk. Waar komt die interesse vandaan, een rol eigenlijk?
Ik kom uit een onderwijsfamilie. Daar zit wel altijd iets in om mensen mee te nemen in verhalen en dingen te onderwijzen. Die achtergrond ben ik mijn studie pedagogische wetenschappen gaan doen. Mm-hmm. En ik denk dat ik altijd al het gewoon heel interessant, leuk vond, boeiend vond om naar mensen te kijken. Of het nou om reality tv gaat of op een terrasje of op een festival. Ja. Nou ja, dat vind ik heel leuk. Nou ja, de vraag waarom doen mensen de dingen zoals ze die doen. Ja, het was nooit gepland, maar ja, nu zitten we hier. En dan ben ik een soort van expert op het gebied van leefstijl, gezondheid en gedrag geworden door de jaren heen.
Uiteindelijk is je carrière een soort van geslaagd, Roel. Want je was gewoon een hoofdpersoon in een item bij Arjan Lubacher. Je ging gewoon helemaal viral. Nou, supercool natuurlijk.
Afgelopen week ging het over een onderwerp wat ons beide aan het hart gaat. Reclames voor junkfood.
Zeker,
en de hoeveelheid geld die daarin gestoken wordt. En nou ja, de zin en onzin die daarover gesproken wordt als zijnde hoe verleidelijk of niet verleidelijk dat is. Ja, opeens kreeg ik allemaal appjes van Roel, je bent bij Lubach. Dus ik wist van niks. Het was een grote verrassing.
Ja.
En ja, ik dacht, dat is meestal geen goed teken als je daar zit. Want dan word je op een of andere manier voor de gek gehouden, belachelijk gemaakt of noem maar op. En gelukkig viel het helemaal mee. Nou ja, uiteindelijk was het de grap dat hij mij nadeed met mijn kooltrui. En de houding die ik in het interview aannam. En dat gaf iets aan over die omgeving en onze neiging om gedrag te imiteren. Nou ja, en hoe leuk is het als een bekende Nederlander je imiteert?
Nou, en even voor de luisteraar. Ik praat nu met Roel via Zoom, waar hij zit in de kamer. Heeft hij dus een ecru-kleurig rolgordijn. En hij heeft ook is eigenlijk zo'nzelfde kleurshirtje aan als vandaag, Roel. Dus ja, maar
ja, luister. Lekker, ik val weg.
Je valt gewoon weer weg. Het is dat je bruine haren hebt, maar anders blend je gewoon helemaal weer in de omgeving. Roel, ter introductie, want we willen natuurlijk over dat gedrag hebben. Maar en waar we alle twee ons hart voor maken is natuurlijk die misleidende informatie die we vinden op Instagram en internet en whatever. Daar hebben wij ook, wil ik toch nog even benadrukken, in 2022 samen met Luc Hilkens en Tjeu Maas hebben wij een opiniestuk geschreven. Met de pakkende titel Pak misleidende gezondheidsinformatie van fitfluencers aan. Die is ook geplaatst in het Parool. En dat is eigenlijk iets wat ons alle twee wel een soort van raakt, hè? Die informatie, die misleidende informatie ook op internet. En ja, wat doet dat met ons gedrag? Dat is natuurlijk wel een hele interessante.
Nee, eens. Ja, en je hebt informatie en je hebt misleidende informatie. En het feit dat er nu heel veel informatie over gezonde leefstijl of in het kader van deze podcast voeding te vinden is, dat is natuurlijk supermooi. Maar het nadeel is van al die social media en ook media in het algemeen, is dat er nu best wel een soort publiek debat gaande is over wat gezonde voeding of een gezonde leefstijl is. Mm-hmm. En daar kan ook iedereen opeens aan deelnemen. Met of zonder academische achtergrond of voedingsachtergrond of überhaupt een diploma of kennis over voeding.
Ja.
En nou, hè, bedoel, ik ben graag genuanceerd en ik zie graag dingen van beide kanten. Ook hier, leuk dat mensen op een democratische manier mee kunnen doen. Het nadeel daarvan is dat weer iedereen een stem heeft. En dat maakt het dan weer een beetje moeilijk. Als je dus van alles ziet over voeding en iedereen daar maar over post vanuit zijn of haar beleving.
Mm-hmm.
Ja, wie kan je dan wel of niet geloven? Welke informatie klopt dan wel en welke niet? En ja, dat is wel steeds moeilijker aan het worden. En ja, dat vind ik vanuit gedrag heel interessant om dan te bekijken van ja, maar wat gebeurt er dan met daadwerkelijk voedingsgedrag? Wat mensen wel of niet gaan eten? En nou, heel leuk om het daar met jou over te hebben vandaag.
Wat denk jij, Roel? Want hoe beïnvloedt dat zowel bewust als onbewust dat onze keuzes? Hè? Want waar we het allemaal over hebben is, we moeten met elkaar gezonder gaan eten. Want we worden allemaal te zwaar. De helft van Nederland, de mensen die in Nederland wonen, is te zwaar.
Nee, ja, precies.
Hoe zitten wij daar dan in?
Nou ja, kijk, voordat we helemaal naar de maatregelen gaan die wel of niet nodig zijn, is het natuurlijk misschien eerst interessant om even met elkaar te hebben waarom dat dan zo'n effect heeft op ons gedrag. Wat gebeurt er dan blijkbaar op die social media dat ons zo aanspreekt en waarom nemen we van de een wel iets over en van de ander niet? Dat vind ik met name interessant.
Laten we eens bij het begin beginnen. Een mens is dus beïnvloedbaar.
Ja.
En wij nemen dus
enorm.
Wij nemen dus over van wat we in onze omgeving zien.
Ja, en daar zijn eigenlijk twee verklaringen voor. En de eerste is eigenlijk dat alles wat wij zien of horen in onze omgeving, en in dit gebied dan op voeding, ja, daar zijn we gevoelig voor. En we noemen dat sociale normen. Sociale normen over voeding zijn van invloed op ons gedrag. En je hebt eigenlijk twee soorten vormen van die normen.
Mm-hmm.
En de eerste, dat zijn descriptieve normen. En dat is eigenlijk
wat zeg
een beschrijving.
Nou? Die heb ik nog nooit
descriptieve.
Over. Die heb ik nog nooit van je gehoord, Roel.
Nee? Nou, dan vertel ik jou ook iets nieuws. Nou,
ja,
leuk.
Nog een keer.
Nee, dat zijn descriptieve normen.
Descriptieve.
En die beschrijven eigenlijk wat anderen in onze omgeving doen. En een paar voorbeelden om dat concreet te maken. Na het sporten drinkt iedereen een eiwitshake. Of iedereen loopt in de gym met een fles water. Of al jouw vrienden en familie die volgen een bepaald dieet. En vanuit dat gedrag kun je dus een bepaalde norm halen. Dat is dus de beschrijvende norm. En wij zijn daar heel gevoelig voor.
Nou, de hele maatschappij samen aan dit soort descriptieve vormen. Heb ik hem goed?
Ja, precies. En dan heb je er nog één.
Nou.
En dat zijn injunctieve normen.
Injunctieve normen, ja.
En die beschrijven wat anderen in jouw omgeving goedkeuren of afkeuren qua gedrag. En nou, daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld bepaalde regels en wetten. Dus je hoort geen vuil op straat te gooien. Je hoort niet je asbak te legen op straat als je met je auto rijdt. Nou, dat hebben we allemaal met elkaar geleerd. Dat hoort gewoon niet. Maar ook op het gebied van voeding hebben we dit soort onbewuste regels. Denk maar eens aan het feit dat jij je maaltijden geprept hebt, je lunch. En je neemt een hele mooie bak salade mee met allerlei aparte bakjes die je dan samengooit.
Mm-hmm.
En je krijgt opmerkingen van anderen.
Zeker, dat denk ik wel, ja.
Daar liggen dan een beetje die injunctieve normen onder. Want deze mensen keuren dat niet goed of keuren dat misschien juist wel goed. En je kunt je voorstellen dat ook dat dan weer een effect heeft op je gedrag. Of je die lunch de volgende dag nog een keer meeneemt of niet.
Maar waarom is het dan zo dat het ene onderwerp dat meer oproept dan het andere onderwerp? Gluten levert nou best wel veel van dit soort reacties op, zeg maar.
Ja, voeding in het algemeen roept dit op. Voeding is voor veel mensen een soort religie. We eten allemaal, dus we weten allemaal iets van voeding. Of denken iets van voeding te weten.
Mm-hmm.
En hebben daar dus ook een mening over. Dat is één. En het tweede is dat voeding is gerelateerd aan gewicht. En gewicht is gerelateerd aan het slankheidsideaal.
Mm-hmm.
En ook daar vinden we met z'n allen iets van. Dus je bent wat je eet, is een uitspraak. En op de manier wat en hoeveel je eet, kun je dus een effect hebben op je uiterlijk. En van je uiterlijk kun je ook weer allerlei dingen aflezen, gewenst of ongewenst. En daarom maakt dit het zo'n heet hangijzer, dat voeding.
Kijk, ik kom uit een dorp en ik ben opgegroeid met bijvoorbeeld boerenkool. Gewoon in de zin van aardappelen, stampelen, boerenkool erin. Ik heb echt een tijd gehad dat ik in Amsterdam werkte, daar waar ik nog steeds werk, is dat mensen boerenkool in een smoothie deden en het echt eigenlijk not done vonden om dat met aardappels te stampen. Maar toen dacht ik van, hè, maar dat is iets, wat doe ik het verkeerd? Weet je, terwijl het is mijn eigen vak, maar je krijgt dan wel dat je denkt, vind jij iets wat ik doe niet goed of zo? En waarom, wie ben jij om dat te vinden?
Ja, en dat is juist het interessante wat je hier aanstipt. Dat maakt je dus, of kan je dus onzeker maken. En wanneer je je onzeker voelt, dan ligt in het gedrag van anderen eigenlijk de oplossing. Hmm. Wij zijn mensen die niet vaak uit de toon willen vallen. Hè? En we hechten dus veel waarde aan bij de groep horen, sociale acceptatie. Mm-hmm. En wanneer je dus niet goed weet wat je moet doen, in jouw voorbeeld, hè, jij bent het gewend om het zo te doen, andere mensen in jouw omgeving doen het op een andere manier, daar word je mee geconfronteerd. Hoe kan je die onzekerheid oplossen? Nou, door dat gedrag over te nemen. Want dan hoor je weer bij de groep. Dan ben je niet degene die afwijkt.
Precies,
dan ben jij dus ook degene die altijd zo zijn smoothie drinkt. Ja. En dan hoor je weer bij de groep.
Je ziet bijvoorbeeld op Instagram, je moet geen havermout eten, want dit en dit en dit. Ik zag er van de week een over blauwe bessen, want dit en dit en dit en dit. En dat doen zij zo stellig. Is de boodschapper echt zich bewust van het effect wat hij creëert met zo'n filmpje?
Of de boodschapper zich bewust is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de boodschapper een flinke invloed kan uitoefenen op het gedrag van de kijker. En of die invloed groot of klein is, is weer afhankelijk van of wij die persoon aardig vinden, aantrekkelijk vinden, of die leuk gekleed is, of dat die populair is, dat die een flinke sociale status heeft, hè, dus veel volgers heeft. Mm-hmm. Ja, en hoe meer dat soort dingen optellen, hoe invloedrijker deze persoon wordt en hoe sterker de kans dat zijn boodschap overgenomen wordt. En nou ja, de voorbeelden die jij geeft, dat zijn dus allerlei injunctieve normen. Hij schrijft de regels, wetten voor, hoe wij ons zouden moeten gedragen. Ja, en als je daar gevoelig voor bent en jij denkt, hé, maar daar zit wat in, want deze gast belooft mij de oplossing en je bent onzeker over je voedingsgedrag, ja, dan kan die boodschap van hem steeds meer waarde krijgen en uiteindelijk neem je dat gedrag wat daarbij hoort, ga je mee experimenteren en als het goed bevalt, neem je het over.
Ja,
dus
zie
je ziet het, het is een hele keten van radertjes, zeg maar, die in elkaar moet vallen. Maar ja, dat is wel hoe het tegenwoordig een beetje gaat. En ja, wat je dus gewoon heel
jammer genoeg wel,
goed ziet.
Ja.
Ja, nou ja, ja. En ik denk dat het grootste verschil van deze tijd is dat we dit altijd al kennen, deze manier van beïnvloeding. Alleen toen was het de buurvrouw of jouw collega op het werk die je vaak zag, of een familielid. Mm-hmm. Die waren ook in staat om jouw gedrag te beïnvloeden. Nou, dat gebeurt natuurlijk nu nog steeds op elke straathoek of op elke verjaardag. Mm-hmm. Maar we hebben er een heel groot nieuw podium bij gekregen. En dat is die sociale media, waar elke man of vrouw met een camera een filmpje op kan nemen en dat op zijn eigen platform kan plaatsen.
Ja.
En op die manier allerlei boodschappen de wereld inslingeren. En, en die gaan heel vaak over voeding. Dus we hebben een nieuwe soort mond-op-mond reclame daarbij gekregen. Aanprijzing van mensen die we eerst niet kenden en nu wel.
Ja, en het is bijna niet te doen om te bekijken of de boodschapper ook echt verstand van zaken heeft natuurlijk. Ja, voor een leek.
Nee, precies. Want en dat is ook dan het verschil. Is dat waar je vroeger eigenlijk meer de traditionele experts had. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de dokter, de huisarts of misschien die professor, die hoogleraar of gewoon die onderzoeker. Mm-hmm. Heb je nu steeds meer experts erbij. En dat zijn eigenlijk de ervaringsdeskundigen. En die beroepen zich dan niet per se op hun expertise uit de boeken, maar eigenlijk op hun eigen voorbeelden aan de ene kant en misschien nog wel sterker hun eigen lichaam.
Ja.
Die zeggen, kijk hoe ik eruit zie. Dat is allemaal te wijten aan wat ik doe. En als jij dit ook wil, en dat zeggen ze misschien nog niet eens zo heel stellig. Mm-hmm. Maar dat is de boodschap die daar een beetje onder ligt. Ja, dan gaan we dat wellicht wel overnemen. Dus je ziet een beetje een verschuiving van de traditionele expert die echt iets van het onderwerp weet, mm-hmm. naar een ervaringsdeskundige die over zijn of haar ervaringen vertelt. En ja, misschien doet voorkomen dat hij er iets van weet. En ja, als we niet uitkijken, krijgen die allebei evenveel autoriteit. En dat maakt het moeilijk. En dan krijg je dus het punt, wie moet je nu nog geloven?
Ja.
En wat anderen doen, dat doen wij ook. Dat is het eigenlijk heel simpel.
Je bent soms gevoeliger volgens mij voor dat soort gedragingen dan op andere momenten. Klopt dat?
Ja, zeker.
Ja, en mocht je nou heel gevoelig daarvoor zijn, wat zou je een tip kunnen geven om te zeggen van, nou, weet je, trap er niet altijd in.
Je gaat daar nooit helemaal aan ontkomen.
Nee, dat snap ik.
Het zit gewoon in onze natuur. Wij zijn sociale wezens en we willen bij de groep horen. En dan heb je het verschil tussen sociale invloed, mm-hmm. dat is er gewoon, en je hebt sociale druk. En wanneer je nu echt druk voelt, mm-hmm. om ook dat gedrag over te nemen, ja, dan is eigenlijk mijn advies, check nog eens even bij jezelf in, wil je dit nu wel echt? Is dit echt iets wat bij jou past? Of doe je nu gewoon omdat iedereen het doet? Voel je nu, zeg maar, de impuls of de verleiding om ook eiwitpoeder te gaan kopen, omdat jij in je nieuwe sportschool iedereen die bidon ziet lopen? Ja, dan kun je op dat moment even bij jezelf inchecken en denken van, ja, heb ik dat nodig? Wil ik dat? Wil ik daar het geld aan besteden? Past dit bij mij? Of kan ik dit gewoon aan me voorbij laten gaan?
Ja.
En dat vraagt, en ik bedoel, dat klinkt makkelijker dan het lijkt. Het vraagt even een beetje bewustwording. Dat je dus bewust bent van het feit dat jouw sociale omgeving jouw gedrag kan beïnvloeden. En als je daar dan bewust voor bent om te denken, hey, wil ik erin meegaan? Een van de adviezen die ik altijd in mijn trajecten heb en die wij ook in onze eigen cursus hebben gegeven aan mensen, is om, nou ja, te gaan oefenen met nee leren zeggen.
Mm-hmm.
En te gaan ervaren dat het niet altijd erg is als je nee zegt. Als je tegen iemand zegt die je goed kent of tegen een collega, nee, ik hoef geen paaseitje of nee, ik hoef geen bitterbal of nee, ik hoef geen drankje. Dat mensen niet meteen boos worden. Maar dat kan dan wel dus betekenen dat jij eerst dacht dat mensen boos zouden worden,
mm-hmm.
maar dat het allemaal wel meevalt. En dat helpt je dan enorm om, als je wil afvallen bijvoorbeeld, om aan je eigen voedingspatroon te houden. En niet voor elke verleiding te gaan.
Er is veel informatie, maar er is ook heel veel misinformatie op de sociale media. En het is natuurlijk heel moeilijk voor mensen om te bepalen wat nou wel of niet correct is. Maar het bepaalt dus allemaal wel ons gedrag.
Ja, nee, dus dat is ook moeilijk. En daar is ook geen kant-en-klare oplossing voor, want gedragsverandering is vaak een op maat plan dat bij jou past. Kijk, en wat wij natuurlijk in dat stuk zeggen, als het gaat over voedingsinformatie, heb je gewoon een aantal betrouwbare bronnen in Nederland.
Ja.
Nou, dat zijn diëtisten met een accreditatie, zeg maar, met een kwalificatie. Nou ja, dat is het voedingscentrum. Dat is de gezondheidsraad. Nou ja, die hebben de richtlijnen goede voeding en de praktische vertaling schijf van 5.
Ja.
Alleen, nu hoor ik al in mijn achterhoofd wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Ik zeg dat betrouwbare bronnen zijn. Maar wij weten ook in de praktijk is dat sommige mensen dan meteen zeggen, ja maar, het voedingscentrum dit, of de richtlijnen voeding dat, of de schijf van 5 zus. Of mensen willen ook hun eigen waarheid hebben of hun eigen geloof hebben. En hebben door al die informatie die nu op internet staat, nou ja, twijfels gekregen bij sommige van die bronnen. En daar strijden wij een beetje tegen.
Ja.
En daar proberen wij mensen in te laten zien, hey jongens, in het algemeen is er over heel veel dingen gewoon overlap. En is er wel echt gewoon consensus of gelijkgestemdheid. En hoef je daar ook niet zo mee bezig te zijn. Dus als jij bij de basis begint, hoef je met niemand discussie te voeren over of groente of fruit gezond is voor je. Of water, thee en suiker zonder toevoegingen gezond is voor je. Of vezels goed voor je zijn. Daar is helemaal geen discussie over.
Klopt.
Dus begin daar gewoon lekker mee. En dat past gewoon in een lekker Nederlands voedingspatroon wat je van huis uit hebt meegekregen. En ook daarmee kun je afvallen. Dus haal die ruis ook voor jezelf een beetje weg en focus eerst op de basis. Zet daar je kleine stapjes en als dat allemaal lekker en goed gaat, ja, dan kan je eventueel die nuances opzoeken die je hier en daar hoort.
Ja, maar, want dat zag ik bij jou natuurlijk op je account, hè, van het drinken van water met citroentje in de ochtend.
Ja. Lauwwarm, hè? Lauwwarm.
Oh ja. Oh god. Ja, laat ik alsjeblieft niet vergeten het detail lauwwarm water. Want, Precies. Wat zei dat onderzoek, Roel? Nou ja, waarom moet je lauwwarm water drinken met citroen?
Nou ja, als je het internet gelooft sommige influencers of mensen die je volgt, dan zou dit goed zijn voor je spijsvertering. Dan zou het de verbranding ook nog hier en daar op gang helpen. En de toevoeging van vitamine C, hè, die citroen, zou goed zijn voor je weerstand.
Ja.
Dat zijn de claims die gemaakt worden rondom het drinken van water met citroen, lauwwarm, in de ochtend.
Nou, dan had jij het net over die betrouwbare bronnen. En daar noemde je een diëtist en je noemde onderzoekers, voedingsonderzoekers.
Ja.
Nu had je dus een diëtist gevonden. En je had een reactie gevonden van Renger Witkamp op het artikel onderzoek lauwwarm water met citroen. De diëtist ging eigenlijk wel een beetje in het positieve effect mee. En Renger Witkamp, de onderzoeker, zegt het is grote flauwkul. Nou, en dan?
Ja,
zoek je het maar uit. Want de ene betrouwbare bron zegt, ja hoor, het zou wel wat kunnen betekenen. En de ander zegt, het is echt onzin.
Dus dat systeem is ook nog steeds dus niet feilloos. En dat voedt dus zo nu en dan onduidelijkheid over voeding. Dit stond op de website van een universitair medisch centrum.
Ja.
En de diëtisten die daar in dienst waren. En die pakten inderdaad de positieve insteek.
Ja.
En die zeiden van, nou ja, weet je, je moet het vooral doen als je er goed bij voelt. En hier en daar kan het wat effect hebben op de spijsvertering. Maar samen met al die websites, hè, als je lauwwarm water met citroen intoetst op Google, dan krijg je de eerste 30 pagina's. Die zijn heel hoopgevend over die effecten. Dus wat je ziet is dat eigenlijk over hetzelfde glas water met citroen,
precies,
is de een iets positiever dan de ander. De ander fakkelt het eigenlijk helemaal af.
Ja.
Op basis van de wetenschap. Die zegt, er zit echt gewoon niks in. Ja, leuk als je dit doet om je goed te voelen, maar echt voor de gezondheid, echt bespaar je het geld en de tijd. Heeft gewoon geen meerwaarde voor je spijsvertering en vitamine C, et cetera. Ja, en vanuit daar zien we dus dat het best wel lastig is voor mensen om door de boom het bos te zien. Wie heeft er nu gelijk? Wat moet ik vertrouwen? En wat je eigenlijk ziet, en dat vind ik dan interessant op gedrag, is dat als dit maar vaak genoeg gebeurt, dat mensen een beetje afhaken en denken, weet je, ik kan überhaupt niemand meer vertrouwen. Ik doe gewoon mijn eigen ding.
Ja.
En mensen gaan dan niet echt meer mee in die gezonde leefstijl en gaan gewoon hun eigen ding doen. Want vandaag is het dit en morgen is het dat. En ja, dat is dan wel een beetje jammer in een tijd waar inderdaad nog heel veel winst te boeken is op gezondheid. En daar heb jij, denk ik, veel meer dan ik nog, in de praktijk dan ook mee te maken met dit soort discussies, die dan niet eigenlijk echt gaan over gezondheid, maar over een soort van schijngezondheid. En ze staan verandering in de weg. Want als jij in het half uur of drie kwartier consult wat je draait, eerst, als je niet uitkijkt, 10, 15 minuten met mensen in gesprek moet over water met citroen, en of dat wel of niet goed is, of eigenlijk allerlei andere voedingsvragen waarvan jij denkt, ja, laten we het daar niet over hebben, want het heeft helemaal niks te maken met die basis. Dan staat het dus de voedingsdiëtetiek en de praktijk in de weg. En dat vind ik nou zo zonde van deze tijd. Discussies over voeding moet je sowieso uit de weg gaan, want het is eigenlijk een vorm van weerstand die mensen onbewust tegenhoudt om aan de slag te gaan met verandering. En als je wel in discussie gaat, dan voed je ook die discussie. Want die discussie kan eindeloos doorgaan. Mensen die er echt goed in zitten, daar kan je eindeloos over blijven praten. Want dan zeggen ze, ja nee, maar ik heb dit gelezen. En als jij dan zegt, ja maar ik heb iets anders gelezen, kijk maar dit en dit, komen ze weer met een andere bron. En dat is natuurlijk ook wat je nu heel veel ziet, hè, op accounts, op social media.
Ja.
Waren dan in de reacties allerlei claims worden gedaan van nee, maar ik weet wel hoe het zit.
Ja,
en wat ik daar gewoon zo interessant van vind, ik veroordeel het niet, maar het is wel, ik observeer het en ik vind er iets van, is dat mensen zonder enige opleiding denken via Google, of tegenwoordig zeggen ze dan Google Scholar of PubMed, daar hebben ze ook iets gehoord, zeggen ze, nee, maar ik heb de taal opgezocht en nou weet ik het. En wat ik gewoon interessant vind, is dat, nou ja, dit soort mensen zo in hun eigen waarheid en vaardigheden en kunnen geloven, dat ze menen de discussie aan kunnen gaan met een arts die 16 jaar opleiding heeft gehad, een diëtist die 20 jaar ervaring heeft. Het is natuurlijk fascinerend. En ook dat is allemaal menselijk gedrag. Mm-hmm. Dus ik veroordeel het niet, want ik kan het verklaren, maar het verwondert me natuurlijk wel echt enorm. En wat is nu een goede knop aan uitknop voor gedragsverandering? Nou, dat is emotie. Dus als jij lekker iemand bang kan maken over een stofje, en lekker kunt zeggen, dit moet je echt niet eten, want dan krijg je zus en zo. Of ja, dat speelt gewoon heel erg in op emotie, op de onbewuste route. Ja. Alleen wij spelen heel vaak in op de bewuste route. Wij vertellen wat er goed aan is, of wat er aan klopt, of wat er niet aan klopt. En ja, dat is gewoon helaas vaak niet zo creatief. Dat we gewoon veel meer bewuste en onbewuste reclame zien voor groenten, voor volkoren, ja, voor fruit, plaats voor Vitakruid, ESN, Upfront, XXL Nutrition.
Ga je nou gewoon die merken noemen in mijn podcast?
Maar wel, ik bedoel, allemaal die merken die
jij moet erom lachen,
het beste voor hebben, maar die een hele het topje van de piramide, de voedingspiramide, bedienen. Alleen het lijkt nu, en dat vind ik zo interessant, het is het topje van de voedingspiramide. Ja. Alleen mensen denken dat het de basis is van je voedingspatroon.
Ja, maar
die merken die ik natuurlijk net allemaal opnoemde, die spreken gewoon een bepaalde doelgroep aan. Jonge mensen die gezond willen leven, maar ook de druk voelen van hun sociale omgeving, die weinig tijd hebben, die in hun algoritme alleen maar dit merk of deze merken terug zien komen. Ze zien het in de spiegel, ze zien het op het voetbalveld, ze zien het overal. En nou ja, dat haakt weer precies aan. Als iedereen het in jouw omgeving doet, ja, dan lijkt alsof je dit ook nodig hebt. Daar profiteren deze merken enorm van.
Maar is het vanuit ons gedrag ook altijd dat we het heel makkelijk willen hebben? Dat we gewoon niet meer iets voor iets willen doen? Dat je niet meer naar die koelkast wil lopen om 2 of 3 ingrediënten te pakken, dat even in een bakje te doen? Wat is dat in ons mens dat wij dat gewoon eigenlijk het liefst niet doen? Dat we het liefst allemaal drie zakjes willen openen en denken, nu ben ik klaar.
De weg van de minste weerstand.
En waar komt dat vandaan, Roel?
Omdat ons systeem ingegeven is vanuit het behoud van energie. Als wij de hele dag door constante aandacht voor dingen zouden moeten hebben, constant bezig zouden moeten zijn met nadenken over wil ik dit, wil ik dat, steek ik daar energie in of daar niet, dan is de batterij al op voordat we goed en wel uit bed zijn gekomen. En dus vertrouwen op ons automatische systeem. En dat automatische systeem is eigenlijk niks meer aan doen dan met zo min mogelijk energie de dag doorkomen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, en dat staat, lijkt er misschien een beetje haaks op te staan, is het verkrijgen van beloningen. En die beloningen, die houden ons systeem op gang. En helaas werkt het nu eenmaal zo dat je je vaak lekkerder voelt van jezelf. Het is meer belonend als je in die webshop van een van die fabrikanten bent gegaan. En je hebt daar je laten beïnvloeden door al die mooie plaatjes en denkt, kijk hoe goed ik bezig ben met mijn gezonde leefstijl. Ik heb er ook nog geld voor over. Ja. Dan komt er een mooi pakketje thuis, wat met een handgeschreven kaart van, kijk Roel, jij bent lekker bezig. Dat voelt heel belonend.
Ja.
Terwijl wat jij zegt, gewoon een bakje kwark uit de koelkast halen, daar een paar stukjes banaan in gooien, een appel snijden. Dat is zo normaal. Dat is weinig belonend voor veel mensen. Dat is jammer, want die beloning willen we weer terug.
Ik moet dus mijn voedingsadvies ook als een soort beleving creëren, bedenk ik nu niet.
Eigenlijk is dat een hele mooie weergave van spelen op emotie. Kijk hoe je je goed kunt voelen door eigenlijk niks meer te doen dan normaal, maar het toch belonend te maken en helemaal aan te zetten op het feit van, kijk, je kunt zelfs met normaal doen, en normaal tussen haakjes, maar hè, dus met een kleine stapjes op weg naar een gezonde leefstijl, kun je afvallen als je dat wil? Of kun je je gezond voelen? Alleen het duurt vaak wat langer, maar je houdt het wel langer vol. Het is veel duurzamer, want al die andere dingen die heb je al 100 keer geprobeerd. Probeer nu eens 1 keer het in kleine stapjes te doen en leg de lat ook niet te hoog voor jezelf. Want dat is natuurlijk ook waar we mee te maken hebben. Aan de ene kant leggen we de lat sky high. Hè? En aan de andere kant kiezen we de weg van de minste weerstand. Maar we zijn wel uiteindelijk altijd boos op onszelf. Of we schamen ons, of we voelen ons schuldig. En vanuit die schuld of schaamte zijn we weer de ideale slachtoffer voor de volgende kookboek, recept, supplement of sportschoolabonnement. Weet je, vanuit gedrag vind ik dit zo fascinerend.
Ja, dat
ik weet
me
allemaal
goed
hoe het zit met mijn collega's en met jou ook. Wij kunnen het hier uren over hebben. Ja. Maar we hebben met z'n allen toch nog niet de oplossing gevonden om die gezonde leefstijl super aantrekkelijk te maken. Het één stuk fruit per dag als, kijk eens hoe goed jij bezig bent, geef jezelf een schouderklopje, want je at het nooit. En nu lukt het je al 5 dagen in de week. Je moet trots zijn op jezelf. Dat gevoel lukt ons toch maar mondjesmaat om dat bij mensen over te brengen. En ja, gelukkig ken ik tegenwoordig steeds wat meer mensen die 20, 30, 40 kilo zijn afgevallen met een gezonde leefstijl. En die dit nu ook aan het verkondigen zijn op social media. En daarmee dus ook een inspiratiebron zijn voor al die mensen die al tig dingen geprobeerd hebben en eigenlijk een beetje moedeloos geworden waren.
Mm-hmm.
Dus het gebeurt al veel meer. We hebben dus nu ook influencers die niet meer een sixpack of een eightpack hebben, maar ook mensen die zeggen, kijk, ik wandel gewoon elke dag een kwartier. En door dit te doen het afgelopen jaar in combinatie met gezondere eetkeuzes maken, ben ik al 15 kilo afgevallen. Ja, dat vind ik uiteindelijk super mooi en dat hebben we ook meer nodig.
Samenvattend, Roel. Gedrag is dus, yeah, vindt het ook heel erg interessant hoor, en ook mooi en om te kijken hoe wij, ja, dus worden beïnvloed en dat daar studies voor zijn en dat mensen dus echt nadenken over hoe kunnen we mensen bereiken. Dat zou ik eigenlijk ook wat vaker moeten doen, denk ik. Maar goed, ik ben wel erg altijd op gevoel bezig. En
ja, maar jouw gevoel laat je ook niet in de steek. Want dit is, bedoel, laten we wel wezen, dit is toch geen raketwetenschap. Ik bedoel, nee, het feit dat je beïnvloed wordt door andere mensen om je heen, of het eten en drinken wat je in je omgeving ziet. Ik mag toch hopen dat niemand denkt, goh, dat verbaast me. Alleen, en dat is dan het moeilijke daarvan, want dat horen wij natuurlijk, ja, haha, als er paaseitjes op tafel staan, dan eet ik daarvan, is de ene kant. Aan de andere kant, en dat is dus de psychologie, zeggen mensen, ja, maar dat gebeurt mij niet.
Mm-hmm.
Nee, andere mensen zie ik dat heel vaak gebeuren, maar mij niet.
Nee.
Ja, dank je de koekoek. Ja. We zijn allemaal sociale wezens die beïnvloedbaar zijn door onze omgeving. Ja. We doen het allemaal. En vanuit daar kun je ook perfect verklaren waarom er reclames zijn en waarom daar miljarden euro's in geïnvesteerd worden.
Maar misschien is dat ook gewoon wel mooi om dat gewoon mee te nemen. Van ja, weet je, je bent mens, dus je bent hier ook gewoon heel erg vatbaar voor.
Ja, en hoef je je niet voor
te schamen. En hoef je niet voor te schamen. Het is gewoon
een
feit.
Hoef je je niet schuldig voor te voelen. Maar, en daar komt dan de volgende, maar je moet ook niet doen alsof het je allemaal overkomt. En je moet ook niet doen alsof je er slachtoffer van bent. Want je hebt er echt wel degelijk, kun je er invloed op gaan uitoefenen. Maar dat vraagt wel enig tijd, energie en bewustwording.
Ja.
En daar kan een diëtist of een leefstijlcoach jou mee helpen. Dat hoef je ook niet alleen te doen. Maar dat vergt wel wat inzet. En soms weerstand bij jezelf. En daar moet je dan helaas een beetje overheen.
Ja.
Als je echt verandering wil.
Nou ja, en als je dus wel bijna ergens in wilt trappen omdat je iets wil kopen, iets van een product, kan je moet altijd nog eerst geld overmaken. Dus dat is ook nog weer een handeling. Dus je kunt ook nog eventjes nadenken van, heb ik dit echt nodig? Vind ik dit echt prettig? Denk ik dat ik er wat aan heb? Dat je echt nog een paar van die belangrijke vragen aan jezelf kunt stellen voordat je weer tot een koop overgaat natuurlijk. Als een product gouden bergen moet gaan beloven om te verkopen, dan is het vaak al geen goed product en kun je het maar beter laten staan. Nog één vraag, Roel. Hebben we meer regulering vanuit de overheid nodig? Denk jij?
Ja, zeker.
Ja, vind ik ook.
Maar
hoor,
daar kunnen we ook nog weer een hele aflevering over opnemen, want dat roept ook meteen, als ik dit nu zeg, dan weet ik zeker dat een aantal mensen denken, ja, nou, moeten mensen toch zelf weten. Het belangrijkste punt hier is dat we hebben natuurlijk informatie over gezondheid. Als je arts bent, diëtist bent, dan teken je een bepaalde protocolverklaring waarin je zegt, hey, ik hou me aan mijn vak en ik hou me aan de regels. En vinden we het dan niet heel raar dat jij, als het gaat over gezondheid, je eigen camera aan kan slingeren en dan voor duizenden of tienduizenden of honderdduizenden mensen jouw waarheid mag verkondigen.
Ja.
En dat daar eigenlijk alleen maar voor een heel select groepje in Nederland, namelijk de influencer met meer dan 500.000 volgers, dat daar regels voor zijn.
Ja.
Maar hoeveel mensen in jouw timeline ken je met meer dan 500.000 volgers?
Ik ken er wel een paar, maar die...
Met een paar volgers, die hebben ook allerlei sponsorships.
Ja.
En ik vind inderdaad dat we daar veel strenger op moeten zijn. Want het is gewoon heel kwalijk als we over baarmoederhalskanker, over zonnebrandcrème, over voeding, allerlei dingen gaan roepen die gewoon pertinent onwaar zijn, die echt nul bewijslast hebben.
Mm-hmm.
Als mensen daar dingen over gaan roepen, om uiteindelijk alleen maar bij een e-learning een supplement te komen of een coachingsprogramma.
Ja.
Wat dan verbazingwekkend eerst een paar duizend euro kostte en dan nu afgeprijsd is tot een paar tientjes. Ja, ik zou bijna oproepen dat ja, daar moeten gewoon regels voor komen. Ja.
Punt. Eens, Roel. Helemaal eens. Roel, hebben wij alles doorlopen wat wij bedacht hebben om te bespreken? Volgens mij wel, hè? Alle punten die we...
Ja, hebben volgens mij, als je onthoudt dat je beïnvloed kan worden door je omgeving, vanuit die sociale normen.
Dan heb je de kern.
Dan heb je al heel wat geleerd. Ja. En dat influencers heel veel mooie dingen hebben. Hè, dat is misschien toch nog vanuit de positieve kant afgesloten. Kijk, het werkt natuurlijk ook de positieve kant op. We hebben nu even uitgelicht vanuit de negatieve kant. Maar er zijn ook gelukkig heel veel voorbeelden waar mensen door aan het sporten gaan.
Precies.
En wel door gezond gaan eten. En dat is eigenlijk hetzelfde mechanisme, dezelfde verklaring. Ja, en die willen we gewoon nog een groter bereik geven. En daar kun je door aan bijdragen door, als je dat ziet, om dan te gaan liken, dan te gaan delen en ook die olievlek te verspreiden.
Ja.
Dus like vooral Esther's Voedingspraat.
En jouw podcast is ook heel goed. Roel, als mensen nou denken van, goh, interessant wat jij allemaal te vertellen hebt. Nou, je bent ook heel actief op social media. Waar kunnen mensen jou vinden?
Op Instagram onder Leefstijllab. Op Spotify onder de Leefstijllab podcast. En op LinkedIn op mijn eigen naam, Roel Hermans.
Ja, en het opiniestuk waar we het in deze aflevering vaker hebben gehad, die zal ik ook even in de show notes zetten, zodat mensen die nog even kunnen nalezen als ze dat graag zouden willen. Nou, dankjewel Roel voor al jouw waardevolle informatie. En dankjewel Roel voor deze waardevolle tips en adviezen en informatie over het gedrag. We raken daar nooit over uitgesproken natuurlijk.
Nee.
Maar ik vond het gewoon heel leuk om dat met jou even weer te bespreken. En een aantal dingen aan te halen. En ik heb weer twee nieuwe woorden geleerd. Ik kan ze toch gewoon niet herhalen. Want
descriptieve normen en injunctieve normen.
Precies, die gaan we onthouden. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leerzame aflevering? Laat het weten in een reactie. Heb je een vraag? Mail naar voedingspraat@esthervanetten.nl. Je kunt mij, Esther van Etten, ook volgen op Instagram. En vergeet niet Voedingspraat door te sturen. Geef ook even een duimpje en dat helpt mij om beter gevonden te worden. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.